Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen weer bij u te zijn. En ik heb al begrepen, ik heb gisteren dus de quiz gemist. Maar ik krijg misschien volgend jaar nog weer een kans. Niet waar, één keer in het jaar moet dat misschien dan lukken. Maar goed, het is goed geweest, heb ik begrepen. Ik wil vanmorgen met u gaan lezen uit het Oude Testament, Psalm 24. Het zal ook gebiemd worden, de tekst, maar als u hem bij u hebt, dan zou ik u willen vragen, houdt u dat misschien ook tijdens de preek bij de hand, en anders mag u ook, wat mij betreft, blijven staan in projectie. Psalm 24. En ik wil lezen uit de herziene Statenvertaling. Intocht van de Heer. Een psalm van David. De aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Tot zover ons schriftgedeelte voor vanmorgen, wat we ook met elkaar willen overdenken. Als thema heb ik boven de preek van vanmorgen gezet: Christus, de koning der ere. We hebben gezien in onze schriftlezing dat hier in de herziene Statenvertaling staat: intocht van de Heer als opschrift. En in de NBG-vertaling staat: intocht met de koning der ere. En ik denk alle twee is mooi en toepasselijk. De leidende knecht des Heren van Psalm 22 en de goede herder van Psalm 23 is de koning der ere, de koning der heerlijkheid van Psalm 24. We zien hem in deze drie psalmen achtereenvolgens in het verleden als de goede herder die zijn leven heeft afgelegd. Johannes 10 verwijst daar ook naar. In het heden als de grote herder van de schapen nu. Hebreeën hoofdstuk 13. En in de toekomst als de opperherder die zal verschijnen. 1 Petrus hoofdstuk 5. In Psalm 22 is hij alleen. En laten we maar denken aan die profetische gedenkwaardige woorden die we daar vinden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zoals Jezus dat ook uitsprak toen hij hing aan het kruis. In het heden als de grote herder van de schapen nu. Hij is met zijn schapen. Hij doet mij nederliggen, Psalm 23, in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. En in Psalm 24 zien we hem als koning. Van wie wij weten dat hij straks zijn zichtbaar koninkrijk zal vestigen hier op aarde en zijn rechten op deze wereld zal laten gelden en die rechten ook zal opeisen. Vanmorgen Psalm 24. Psalm 24 is een optocht. Een optochtslied. Het is een beurtzang. Een lied waar vraag en antwoord elkaar afwisselen. Sommigen zijn van mening dat het hier oorspronkelijk om twee psalmen zou gaan. Een eerste gedeelte, de versen 1 tot en met vers 6. En dan een tweede gedeelte, de versen 7 tot en met vers 10. En dat zij later tot één psalm zijn samengevoegd. Meerdere zien ook een verband tussen deze psalm en het vervoeren, oftewel het terugbrengen van de ark van het verbond vanuit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem, naar de berg Sion. En de versen 1 tot en met vers 6 zouden dan onderweg zijn gezongen. En vanaf vers 7 gaat het om het binnengaan door de poorten van de stad. En zoals wij allemaal vanmorgen dit gebouw, de plaats van ontmoeting, dit Godshuis zijn binnengegaan, mogen we ons dat ook figuurlijk misschien wel voorstellen als een intocht, een binnengaan met de koning der eer. Om zoals Psalm 100 dat zegt, met een loflied zijn poorten binnen te gaan en voor zijn aangezicht te komen met gejubel. Om hem te loven en zijn naam te prijzen, want de Heere is goed. Zijn goedheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Als we kijken naar deze psalm, dan zien wij in de versen 1 en 2 dat de grootheid van God wordt bezongen. Er is één iemand die aanspraak kan maken op het eigendomsrecht met betrekking tot de wereld, tot deze aarde. En dat is Hij die de aarde en alles wat in haar is ook gemaakt heeft. Dat is de schepper zelf. Paulus zegt het zo mooi in Romeinen hoofdstuk 11, want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, in eeuwigheid. De psalmist zegt dat zo mooi in Psalm 100, erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Zijn volk, de schapen die Hij weidt. En Hem behoren wij toe. Daar staat nog op wat. Als je dat realiseert, erkent, komt tot de erkentenis de waarheid, dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze schepper, de schapen die Hij wijdt. En Hem behoren wij toe. We zijn zijn eigendom, gekocht en betaald, verzegeld met de Heilige Geest. We lezen in Handelingen hoofdstuk 17, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde. En als David dan begonnen is om de grootheid van God te bezingen, dan wordt in vers 3 de vraag gesteld aan welke voorwaarden de mens moet voldoen om tot deze hoge en heilige God te mogen naderen. Wie kan en wie mag er met zo'n koning in verbinding staan? Wie mag er voor zo'n koning verschijnen? En dat is zelfs zo'n belangrijke vraag dat de Willibrod vertaling, die heeft dat als opschrift genomen boven deze psalm, want daar staat: wie mag de berg van de Heer bestijgen? Of zoals wij hier gelezen hebben, beklimmen. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan wordt het antwoord gegeven in vers 4, die rein is van handen en zuiver van hart.
En die niet met zijn tong lastert.
Ja, dat hoort daar ook bij. Een beurtzang. Eigenlijk werd die vraag dus gesteld, wie mag de berg van de Heer beklimmen? En het antwoord wordt gegeven, die rein is van handen en zuiver van hart. hart. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Die rein is van handen en zuiver van hart. Wie de zonde mijdt in gedachten, woorden en werken. Het hart is hier in het middelpunt gesteld, om erop te wijzen dat daar eigenlijk alles op aankomt. De mens ziet aan wat voor ogen is. De buitenkant vindt de wereld belangrijk. Heel belangrijk zelfs. Maar zegt de Bijbel niet, God ziet het hart aan. Het gaat om de gezindheid van je hart. Want de reinheid van handen en tong komt voort uit de reinheid van het hart. Ik heb al eens de zin gelezen, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Maar we lezen ook in Matthäus hoofdstuk 15, maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En u moet het hoofdstuk maar eens lezen. Het is niet bepaald opbouwend om blij van te worden, om enthousiast van te worden. Er worden hier heel wat zondige en verkeerde zaken opgesomd. In Matthäus hoofdstuk 15. En dan kom je uit eigenlijk bij die vraag die ook gesteld wordt in Spreuken 20 vers 9. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard. Ik ben rein van zonde. En zoals we dat zojuist hebben gezongen. Wie kan zonder zonde voor hem staan? Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard? Wie kan zeggen, ik ben vrij van, rein van zonde? Niemand. Niemand. Niemand kan opklimmen tot God door eigen gerechtigheid. Niemand. Dan hij die uit de hemel kwam. Dan hij die zonder zonde was. En een volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader getoond heeft. De Heer Jezus Christus. Hij is de enige. Hij is de enige. Van oudsher, het Oude Testament, werden zondaars gereinigd door het geloof in hem die komen zou door het brengen van offers. Die een voorafschaduwing van hem waren. En door wassingen voordat zij het heiligdom naderden. Wij als nieuwtestamentische gelovigen kunnen alleen gezuiverd, kunnen alleen gereinigd worden van onze zonden en vernieuwd, getransformeerd worden tot een nieuwe schepping, kunnen alleen geheiligd worden door het bloed van Jezus Christus. Door het bloed van het Lam voor ons geslacht en door het werk van de Heilige Geest. Door te geloven dat hij in onze plaats de straf op de zonde droeg, waar we vanmorgen ook zojuist van gezongen hebben. Hij die zonder zonde was, zegt de Bijbel, hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat, dat geeft het doel aan, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Want een geweldige ruil, hij die zonder zonde was, werd door de Vader God tot zonde gemaakt om onze zonde op zich te nemen, om de straf op de zonde te dragen, toen hij stierf voor ons aan het kruis op Golgotha, opdat wij zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, in ontvangst daardoor zouden kunnen nemen, en voor eeuwig met hem straks zullen kunnen leven. Zo worden wij een kind van God, zijn kind, krijgen we deel aan de zegen van God, en ontvangen we zijn vrijspraak, en gerechtigheid. Het is zoals Jesaja dat zo mooi zegt in Jesaja 61. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. Geen eigen gerechtigheid. Zijn gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Prachtig. Dat is het evangelie. Dat is de rijkdom. De rijke boodschap die we aan deze wereld mogen verkondigen. En dan lezen wij in vers 6 dat zijn mensen die naar hem vragen. Die zijn aangezicht zoeken. En de psalmist denkt hierbij aan Jacob. De man die naar God vroeg. De man die God zocht. Ja, die worstelde met God. Als we denken aan de beek Jabbok. Waar hij worstelde met God. Want hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En een nacht lang worstelde hij met God. En misschien kennen wij als gelovigen, als kinderen allemaal wel van tijd tot tijd, die worstelingen in ons leven met God. Om God. Zoals Job dat kende in zijn leven. Bijvoorbeeld. Als we door de diepte gaan, als we tegenslag hebben, als we verdriet te verwerken hebben, als we in rouw gedompeld zijn, als we moeite hebben in strijd. Laten we eerlijk zijn. We worstelen misschien toch allemaal wel eens met God. We hebben misschien toch allemaal wel eens die gedachten op. We zeggen het misschien zelf wel. Heere God, waar bent u dan? Ziet u me dan niet? Kent u me dan niet? Houdt u nog van mij? Bent u werkelijk in mij geïnteresseerd? Waarom gebeurt dit of dat in mijn leven? Of overkomt mij dit of dat in mijn leven? Jacob, hij worstelde met God. En hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zo hield hij vast aan God. Klemde zich vast aan God. En God zegt, jij hebt overmocht. Je hebt overmocht. Je hebt overwonnen. En God gaf hem daar die heerlijke naam Israël. Strijden met God. Israël. Strijden met God. Het volk Israël, vers 7, heeft de ark die het symbool was van de tegenwoordigheid van de Heere, God in haar midden, waarmee gezegd wordt, als het ware, God is aanwezig, God is erbij, God is met ons, God gaat met ons mee. En laten we dat ook nooit vergeten in ons eigen leven. Hij is er wel degelijk bij. Hij ziet ons wel degelijk, hij houdt van ons. Zijn ontferming is groot, genade zo oneindig groot, hebben we gezongen. God is erbij, hij is aanwezig. God is in het midden. En zo trokken zij met de ark in hun midden op eigenlijk naar Jeruzalem. En dat volk staat dan buiten de poort en beginnen dan te spreken en vragen de toegang door de poorten te sommeren, het bevel te geven om zich te verheffen, dat de valdeuren omhoog zullen gaan. Opdat, en dat geeft het doel aan, opdat de koning binnen gaat. Kijk, dat is nog wel iets meer dan dat je zegt in naam van Oranje, doe open de poort. Ja. De grond voor dit bevel is dat zij een groot koning in hun midden hebben. En op de herhaalde vraag van de poortwachter, wie deze koning der ere dan wel mag zijn, wie is die koning, geeft het volk in steeds krachtiger bewoordingen ten antwoord dat het de Heere zelf is. De koning der koningen, de Heere der heerscharen, de Heer van de legermachten. Met de ark, dit is het Nieuwe Testament gesproken, met Christus zelf in hun midden, in ons midden, wordt de toegang tot het heiligdom ontsloten. Jezus is de ark des verbonds. De ark met hoofdletters. Hij is de ark des behouds. En wat eerst onmogelijk scheen, nee, ik zeg het verkeerd, wat eerst onmogelijk was, door onze zonden, vanwege de hoge eisen die er gesteld werden door God, is het nu mogelijk geworden. Om voor God te schijnen, verschijnen. Om in zijn aanwezigheid straks te mogen zijn. En ik moest denken aan de woorden van het lied van Gezang 16. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Hij wordt sterk en machtig genoemd. Een held, en voor hem moeten de poorten wel wijken. En ik moest even denken aan Pasen. De opstanding van Jezus uit de dood. Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Hij zegt het in Openbaring in het begin, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik, zegt Jezus, heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Hij is degene die opent, wie kan sluiten? Hij sluit en niemand zal kunnen openen. Deze psalm wordt ook al eens een hemelvaartslied genoemd. Zoals het volk met de ark in haar midden opklom, omhoog ging naar de heilige plaats die David voor de ark had bereid, zo gaat de gemeente met Christus naar het hemels heiligdom. We zijn met hem geestelijk in de hemel gezet. Paulus zegt, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. En we mogen evenals de gelovigen van de gemeente in Thessalonica hier op aarde, en dat staat er zo mooi in de brief, je moet dat maar eens lezen, de brief aan de Thessalonicenzen. We zijn hier op aarde om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. We zijn hier op aarde en we hebben als doel, als taak, als verantwoording, als geweldige uitdaging om de levende en de waarachtige God te dienen. En dan staat er verder, en uit de hemelen Gods Zoon te verwachten. Ja, dat is een opdracht. Je moet je bewust zijn, daar mag je mee leven. Dat mag een troost zijn, een geweldig uitzicht zijn, om de komst van Gods Zoon te verwachten, die Hij, God uit de doden, heeft opgewekt. Jezus, die ons verlost van de komende toorn, want Hij heeft ons niet gesteld tot toorn, zegt de Bijbel. Het beste komt nog. Het beste komt nog. Zien we Hem zo? Is dat onze verwachting? Die vragen uit dat kerstlied zijn nog steeds actueel. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Op weg naar het kruis, toen Jezus hier op aarde was, kwam hij als koning Jeruzalem binnen, gezeten op het veulen van een ezel. Straks, Openbaring 19, rijdt hij niet op een ezel. Is hij gezeten op een wit paard, als overwinnaar, als vorst, als heer. En dan zegt de Bijbel, en die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En op zijn kleed en zijn dij staat geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heerscharen. Dan heb ik het dus niet over de opname voor de gemeente op de wolken in de lucht. Ja, dat is iets anders. Openbaring 19 gaat over zijn komst. Met de hemelse legers met zich. Je moet dat maar eens lezen. Naar deze aarde, wanneer hij komt om zijn rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Hier op aarde. Jezus Christus die straks het zichtbare middelpunt van de hele schepping zal zijn, is voor Gods kinderen nu al de koning der ere. Oftewel de Heere der heerlijkheid. Jacobus 2 schrijft daarover. Er zijn heel wat intochten vandaag aan de dag. We hebben de intocht van de wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen om maar net achter de rug via de Via Gladiola. De renners van de Tour de France zijn vorige week zondag binnengehaald. Sommigen kijken misschien al met verwachting uit naar de intocht van Sinterklaas. Dat weet ik niet. Nog een paar maanden wachten zou ik willen zeggen. Maar dat verbleekt allemaal bij de intocht van de Koning der Koningen. Ik mag het er niet eens mee vergelijken, weet je dat? Want dat is zo geweldig. Dat zal zo majestueus zijn. Dat zal zo geweldig groot zijn. Dat is met niets te vergelijken. Laten we onszelf, als dat van toepassing is, en elkaar toeroepen om de poort en de deur te openen voor de Heere der Heerlijkheid. Als we dat nog nooit in ons leven gedaan hebben, concreet. Om die deur van jouw hart te openen, zodat hij intocht kan houden binnen kan komen in ons hart. Want daar begint alles mee. Daar begint alles mee. Je zonden belijden, geloven dat Jezus voor je zonden is gestorven. En dat Jezus alles nieuw wil maken en kan maken. En je kan verzoenen met God de Vader. En je kan reinigen van alle zonden. En dat we hem niet alleen door genade zullen kennen als onze heiland, als onze redder. En dat zou natuurlijk al geweldig zijn, ja, laten we daar ook duidelijk over zijn. En als we hem niet kennen en niet voor hem gekozen hebben, dan moeten we dat zeker vandaag doen. Maar dat we hem niet alleen als redder en heiland zullen erkennen, maar dat we hem dan ook in ons hart en in ons leven de ereplaats zullen geven die hem toekomt. Dat hij de koning van ons hart zal zijn. Ik spreek wel eens in een gemeente en dan voor de dienst komen die mensen nog bij elkaar die een taak hebben in zo'n dienst. Gaan we met elkaar in gebed en als ze dan klaar zijn, dan geven ze elkaar allemaal een hand en dan zeggen ze, voor de koning! Nou, in het begin dacht ik van, wat gebeurt hier? He, maar ik ben er niet een beetje aan gemeen geraakt als ik in de midden ben. Ik vond het toch ook wel een beetje bijzonder, die mensen. Ja, voor de koning, zeggen ze dan. Mag hij onze koning zijn? Mag hij uw koning zijn? Mag hij jouw koning zijn? Mag hij je reinigen door zijn bloed van al de zonden en je een nieuw mens maken? Mag hij je een zuiver hart geven om voor hem te kunnen staan? En om voor zijn aangezicht te kunnen komen. Dan zal de zegen van de Heer op ons rusten. En dan mogen we in afwachting van zijn komst ook elkaar tot een zegen zijn. Laten we dat niet vergeten. Ook elkaar tot een zegen zijn. En het tegen elkaar zeggen. Komt. Laten we aanbidden. Die koning. Alles voor de koning. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we willen u danken. U bent de koning der koningen, de Heere der Heerscharen. We hebben het gezongen. Heer, u kwam naar deze aarde om in onze plaats te sterven aan het kruis. Om onze zonde op u te nemen. Zodat onze zonden vergeven kunnen worden. Zodat u ons kunt reinigen van alle ongerechtigheid. We een nieuwe schepping kunnen worden. Uw kind kunnen worden. Om straks ook voor eeuwig bij u te zijn in uw heerlijkheid. Heer, hoe kunnen we u daar ooit genoeg voor danken, loven en prijzen? We danken u, Heer, dat we een geweldige toekomst hebben en als we om ons heen kijken, Heer, dan gaat het met de wereld zo slecht op alle terreinen. Heer, dan zien we uit naar uw komst. Dan kan ik alleen maar bidden, Heer Jezus, kom spoedig om echt vrede te brengen. In deze wereld. O Heer Jezus. Ik bid u voor ons allemaal. Heer, dat we ons hart wagenwijd open zullen zetten. Als we dat nog niet gedaan hebben. Zodat u binnen kunt komen. In ons hart. In ons leven. Intocht zal kunnen houden. En dat we een nieuwe schepping zullen worden. Een nieuw mens. O Heer Jezus. Dank u wel. Voor wie u bent. U bent zo groot. U bent zo liefdevol. We willen u voor loven en prijzen. En u kent ons. U kent ons leven. U kent ons worstelen ook van tijd tot tijd. Onze vragen, onze moeite, onze strijd. Maar we bidden u dat we met Jacob als overwinnaar uit de strijd zullen komen samen met u. En dat we het zullen zeggen, Heer, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet gaan. Tenzij Gij mij zegent. Heer, wilt u zo met ons zijn? Wilt u zich over ons ontfermen? Dank u wel dat u altijd bij ons bent, omdat u dat zegt in uw woord. U zal ons niet verlaten. U zal ons niet begeven. Dank u wel, u zal bij ons zijn, totdat u komt, tot het einde der wereld. We loven en we prijzen u ervoor. Halleluja. Amen. Amen. Amen.